U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Het is een zonovergoten dag hier vandaag in Sint-Oederode. Ik vermoed bij u ook. Volgens mij wordt het in heel Nederland mooi weer. En het kan soms zijn als de zon stevig schijnt dat we eerder geroepen worden om naar het strand te gaan dan naar de kerk. Maar toch is het zo dat juist op dit soort dagen we moeten zorgen dat we God niet loslaten. Het is namelijk niet zo dat we alleen maar in de wintermaanden God zouden moeten vereren en aanbidden. Dat moet natuurlijk het hele jaar door. En het is ook zo dat God ook ons nooit loslaat en ook ons nooit vergeet. En dat blijkt heel duidelijk uit het grote feest dat we hier in Nederland aanstaande zondag zullen vieren, namelijk het feest van Sacramentsdag. U weet waarschijnlijk, in de meeste landen in de wereld wordt dit feest niet gevierd op de zondag, maar op de donderdag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Jezus op donderdag de Eucharistie instelt, hè, op Witte Donderdag. En dat feest, dat brengt ons bij het hart van alles waar wij als katholieken in geloven. Je zou kunnen zeggen dat het meest katholieke feest is van het hele jaar. We hebben natuurlijk verschillende feesten die we ook delen met andere christelijke groeperingen. Het feest van afgelopen zondag bijvoorbeeld, het feest van de drievuldigheid. Maar juist het feest van Sacramentsdag wijst ons op het grote belang dat katholieken hechten aan de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Eucharistie. En dat is een term die hebben we misschien wel zo vaak gehoord dat deze term een beetje sleets is geworden. Dat we bijna niet meer precies horen wat we nou eigenlijk zeggen. Wat betekent het dat Jezus werkelijk en waarachtig leeft in het sacrament van de Eucharistie? Daar wil ik vandaag wat langer bij stilstaan. En ik wil deze podcast zoals gebruikelijk openen met gebed. En als gebed zal ik vandaag het gebed bidden, de slotoratie van het Tantum Ergo. U weet, Tantum Ergo, dat wordt natuurlijk altijd gezongen tijdens de eucharistische aanbidding. En dan wordt er afgesloten met dat bekende gebed wat samenvat dat Jezus Christus inderdaad in het Heilig Sacrament zijn aanwezigheid aan ons heeft nagelaten. En voor dat gebed zullen we het even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus Christus, in dit wonderbaar sacrament hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten van uw lijden en sterven. Wij bidden u, laat ons de heilige geheimen van uw lichaam en bloed met zo grote eerbied vieren, dat wij de genade van uw verlossing voortdurend in ons ervaren. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Broeders en zusters, zoals gezegd, vandaag dus wat meer over het feest van Sacramentsdag. Een feest dat natuurlijk eigenlijk twee keer per jaar wordt gevierd. Je zou kunnen zeggen dat Witte Donderdag ook een soort Sacramentsdag is, want ook daar staat natuurlijk dat grote geheim van de Eucharistie centraal. Maar de kerk vindt dit geheim zo belangrijk dat de kerk heeft besloten dat hier nog een aparte dag voor is ingesteld. En die dag die vieren we natuurlijk altijd twee zondagen na Pinksteren. De eerste zondag na Pinksteren is natuurlijk het hoogfeest van de drievuldigheid. En dan een zondag later, in Nederland tenminste, en in overige landen veelal op de donderdag, wordt natuurlijk dat hoogfeest gevierd van Sacramentsdag. En die twee feesten die hebben veel met elkaar te maken. Het hoogfeest van Drievuldigheid Zondag en Corpus Christi, Sacramentsdag, zijn innig met elkaar verbonden. Het is namelijk zo dat het hoogfeest van de drie-ene God als het ware uitmondt in de grootste gave die de drie-ene God aan ons kan geven, namelijk de gave van de Eucharistie. In de Eucharistie toont Christus hoezeer de Vader van hem houdt en hoezeer hij van de Vader houdt en hoezeer deze twee samen van ons houden als mensheid door de Heilige Geest te zenden en door de Heilige Geest als het ware te laten samenpakken in de heilige hostie, in de heilige communie. En ik heb een prachtige tekst gevonden die heel mooi beschrijft wat nou die werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie precies betekent. Het is een tekst uit de 17e eeuw en in het Frans heet de tekst Occupation intérieure, dus je zou kunnen zeggen innerlijke gesteltenis. En de tekst, ja, de schrijver is onbekend, maar de tekst die duikt heel mooi de diepte in van de betekenis van het Heilig Sacrament. Het is namelijk zo, zoals de heilige Thomas van Aquino ook zegt, toen Jezus Christus op aarde was, was weliswaar zijn goddelijkheid verborgen, maar zijn menselijkheid was zichtbaar. Hij leefde natuurlijk als mens onder ons, maar het was maar voor een handjevol mensen zichtbaar dat het inderdaad de Zoon van God zelf op aarde was. En in het sacrament van de Eucharistie is het zelfs zo dat niet alleen zijn goddelijkheid, maar ook zijn menselijkheid wordt verborgen. En verborgen wil niet zeggen dat het niet aanwezig is, want Jezus is als God en mens volledig aanwezig in de heilige hostie, maar de ogen van ons geloof die moeten wel eerst geopend worden door diezelfde God om dat te kunnen zien. En het is zoals Jezus ook tegen Petrus zegt, niet vlees en bloed hebben jou dit geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. En daarom zullen we inderdaad vragen dat de Vader in de hemel ook onze ogen vandaag opent. En ik wil deze tekst nu aanreiken. Het is een wat langere tekst, maar ik denk dat het heel goed is om die tekst toch te lezen vandaag, omdat het namelijk prachtig doordringt in de kern van ons hele katholieke geloof. En groeien in die kern van dat geloof betekent dat alles wat wij hebben in ons geloofsleven zal gaan groeien. Dus ik lees nu voor uit de tekst Occupation intérieure uit de 17e eeuw. Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament is de devotie bij uitstek van de katholieke kerk. Het is een heel nuchtere devotie. Zij raakt het diepere aan en betreft het wezenlijke. Geen verbeelding speelt hierbij een rol, ook geen beeld of afbeelding. Er is dan ook veel minder gevaar voor inbeelding. Hier gaat het bij uitstek om het geheim van het geloof, en het vormt het voorwerp van de schoonste liefde bij de grootste heiligen die er in de kerk van God zijn geweest. Alle grote zielen vinden er hun heiliging in, want het vormt een onuitputtelijke bron van genade. Het gaat immers om hem die de oorsprong van alle genade is, om hem die de voltooiing is van alle heiligheid. Daarom zou eigenlijk iedere gelovige moeten proberen zich inwendig met deze gever van alle genade te verenigen, door hem te eerbiedigen en eer te bewijzen, door hem zijn opwachting te komen maken en hem dikwijls te komen aanbidden zoals hij op de altaren verblijft. Het is een geloofswaarheid dat wij in de aanbiddelijke Eucharistie dezelfde God in ons midden hebben als die wij hopen te zullen zien in de hemel. Nu is hij verborgen onder de sluier van de eucharistische gedaante. Maar in de hemel zullen wij hem ongesluierd, zonder voorhang en zonder verhulling zien. Maar het is dezelfde God. De engelen aanbidden hem evenzeer in het heilig sacrament als op zijn troon in het paradijs. Maar dan verdient hij er niet minder, ook onze eerbiediging en aanbidding. Het is ondenkbaar, en trouwens onmogelijk, dat een engel of een gelukzalige ziel zich zou willen losmaken uit de aanschouwing van God of zou kunnen ophouden met hem te loven en te aanbidden in alle eeuwigheid. Moet men dan niet zeggen dat er van een echte verwarring en van een ontzettend tekort aan geloof sprake is bij de gelovigen, wanneer zij geen bezoek brengen aan de heilige altaren, om er in de mate dat het hun mogelijk is en hun bijzondere levensomstandigheden toelaten, God te komen aanbidden, die er wis en waarachtig verblijft, zij het op een verborgen manier. Maar is eigenlijk niet de eindeloze goedheid van God, van die God van liefde, die zich in dat verheven sacrament zo geheel en al geeft, zelf de oorzaak van onze ondankbaarheid? Dat wij zo weinig acht op hem slaan, komt dat niet omdat hij zich in al te grote vertrouwelijkheid aan ons meedeelt, door dag en nacht op onze altaren te verblijven en er te wachten op ons bezoek om ons met zijn meest liefderijke zegeningen te kunnen overladen? Als het nu eens zo was dat de Zoon van God maar op één plaats in de wereld, te midden van de mensen had willen verblijven in het Heilig Sacrament. Als bijvoorbeeld alleen maar in Jeruzalem de Heilige Eucharistie werd gevierd. En men alleen maar daar te communie kon gaan. Zouden dan niet alle gelovigen de reis naar het Heilig Land ondernemen? Zou niet iedereen voortdurend op bedevaart zijn? Zou men zich niet de genoegens van eigen land, huis en familie ontzeggen en zich in Jeruzalem willen vestigen om dat grote goed niet te hoeven missen? Welnu, wij bezitten dat oneindige goed overal ter wereld en hebben het, om zo te zeggen, naast de deur. We hoeven er geen reizen voor te ondernemen die ons beroven van de gemakken van het leven. Is het dan niet vreemd dat wij, ondanks dat gemak, toch niet uit onze luiheid getrokken worden en dat onze kerken niet gevuld raken met aanbidders? De Zoon van God is zo goed geweest om uit de hemel neer te dalen in de schoot van zijn moeder. Hij heeft geboren willen worden uit een vrouw. En als mens heeft hij de ongemakken geleden van de armoede, van de beledigingen en de kwellingen, waartoe onze natuur bij machte is. Hij heeft zich onderworpen aan al die ellende om ons te ontrukken aan die eeuwige verwerping, waar wij noodzakelijk in terecht zouden zijn gekomen vanwege de zonde. Er was geen enkel schepsel, nog onder de engelen, nog onder de mensen, in staat voor ons genoegdoening te brengen. Daarvoor was een persoon nodig van oneindige volmaaktheid, omdat te bewerken is de Zoon van God vlees geworden. In de dagen van zijn vlees, toen hij met de mensen leefde en met hen omging, heeft hij hen de weldaad bekendgemaakt die hij voor hen was komen verrichten. Maar wat heeft het uitgehaald? 12 apostelen zijn hem gevolgd, 72 leerlingen en enkele vrome vrouwen. Ja, erger nog, diezelfde mensen voor wie hij uit liefde op aarde was gekomen, hebben hem in een laatste blijk van hun ondankbaarheid ter dood gebracht aan een kruishout. Maar toen hij na zijn dood naar zijn vader moest terugkeren, heeft hij toch onder ons willen blijven, alsof wij ten volle hadden beantwoord aan zijn oneindige liefde. Hij heeft die wonderlijke vondst gedaan, waardoor hij op onze altaren verblijft onder de gedaante van brood en wijn. En hoe behandelen wij hem? Hel en aarde worden bondgenoten. De duivel spannen samen met de mensen om hem er met smaad te overladen. De ketters doden onze offeraars aan het altaar, treden de heilige hosties met voeten, geven ze aan de honden en voeren hun paarden aan onze altaren. Bovendien drijven op elk ogenblik zoveel ongelukkige christenen de spot met de oneindige uitmuntendheid van deze Godmens, wanneer zij hem ontvangen bij de heilige communie in een hart dat er schandalig aan toe is, geheel besmet door de zonde. In alle eeuwen zijn er in de kerk heilige zielen geweest die de Zoon van God beminden en die daarom vanuit innerlijke kennis aanvoelden hoe vreselijk deze dingen zijn. Zij zijn het die naar tranen van bloed zochten om de onwaardigheden die er tegen hun beminden werden begaan te kunnen bewenen. Zij zouden graag hebben gezien dat er christenen waren geweest die zich, bij de aanblik van de smaad die aan die Zoon van God wordt aangedaan, zouden hebben laten bewegen tot het brengen van eerherstel door aan de goddelijke majesteit die in dit sacrament zo eindeloos vernederd wordt, de verschuldigde eer te brengen. Einde citaat. Zoals gezegd, een wat langer citaat vandaag, maar wel een prachtig citaat wat mij betreft. Allereerst wat me ontzettend opvalt is de vergelijking die wordt gemaakt tussen de tegenwoordigheid van Christus in het sacrament en de tegenwoordigheid van Christus op zijn troon in de hemel in het paradijs. Dat de werkelijke tegenwoordigheid is, dat hij hetzelfde is op beide plaatsen. Dat je niet kunt zeggen dat hij op zijn troon in de hemel meer aanwezig is dan in de Eucharistie. En dat dus blijkbaar ook de engelen hem evenzeer aanbidden in de heilige hostie als op zijn troon in de hemel. En dat is een besef wat we de komende dagen, wanneer we dit feest zullen vieren, mogen laten doordringen in ons hart. Want op het moment dat dat besef groeit, het besef van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in zijn Eucharistie, dan zal alles in onze kerk gaan floreren, gaan bloeien. En dat begint natuurlijk eerst bij onszelf. Op het moment dat wij in stilte die geloofswaarheid in ons hart overwegen, dan zullen we zien dat ook onze offerbereidheid zal groeien, dat we in liefde zullen groeien. Dat we ook zullen gaan inzien dat inderdaad eerst ons geweten gezuiverd moet worden door het sacrament van de biecht, om dan pas dat leven van de kerk, dat bloed dat door de aderen van de kerk stroomt, te mogen ontvangen in dat sacrament. En dan zullen we ook eerherstel gaan brengen. Dan zullen we ook willen dat dit sacrament niet alleen voor onszelf heilzaam wordt, maar voor heel de wereld. Ik bid dat u mag groeien in dit diepe besef. En ik hoop dat u ook voor mij blijft bidden dat ik als priester, en niet alleen ik, maar natuurlijk alle priesters wereldwijd, dit sacrament tot hart van hun bestaan mogen maken. Ik wens u alvast een heel zalig hoogfeest van Corpus Christi toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.